Goedemorgen. Zullen we samen bidden? Vader, we willen u danken dat we bij elkaar mogen komen, dat u iets bedacht heeft waarmee we er niet alleen voor staan. Dat u de kerk bedacht heeft en daar danken we u voor. Dat we bij elkaar mogen komen om elkaar te bemoedigen, om u te aanbidden en van u te leren. Heer, we vragen nu dat de woorden die ik zal spreken, dat ze mogen landen in ons hart. Dat ze vorm mogen geven aan ons leven. In Jezus' naam. Amen. Ik ga vandaag een stuk van het leven van Petrus belichten. Dus we zullen een beetje door de evangeliën en handelingen heen lopen. En het kan zijn dat het tempo een beetje hoog is voor je. Maar dat houdt wel een beetje de flow erin, zoals je dat dan zo mooi noemt. Hè? We beginnen in Matthäus 4, vanaf vers 18. Ik zal sowieso iedere keer even zeggen welke tekst we lezen. Dus dan kan je het opschrijven, kan je thuis nog eens teruglezen. En we beginnen in Matthäus 4, vers 18. En daar zien we dat Jezus over het strand heen loopt. En hij ziet daar twee mannen. Toen hij, dat is Jezus, langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, want het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Het kan zijn dat je vanochtend een aantal dingen in mijn preek hoort waarvan je zegt, maar dat heb je al eens eerder gezegd. Dat kan kloppen, dat heb ik ook gedaan. Maar dat is allemaal een beetje gefragmenteerd over de afgelopen, 10 jaar eigenlijk wel. Is dat zo een beetje langsgekomen. En dit is dat allemaal gebundeld met nog een klein beetje meer. Om dit stukje te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat God ons een vrije wil heeft gegeven. Als je dit stukje leest, kan je namelijk het gevoel krijgen dat Jezus deze twee mannen, deze twee jongens eigenlijk nog, dat hij ze misschien wel een soort van, met alle respecten, maar een soort van betoverd heeft. Dat hij langskomt lopen, dat hij iets uitspreekt naar ze en dat zij niet meer nadenken, hun netten laten vallen en achter Jezus aangaan. Als je het benadert vanuit wat wij nu weten, hoe wij nu leven, vanuit onze context. Maar als je teruggaat naar de context waarin dit gebeurt, is het eigenlijk ontzettend logisch. Want de context waarin het gebeurt is een Joodse context in de eerste eeuw. Daar waar alle jongens en meisjes op hun 5e naar school toe gingen. Die school heette Bet Sefer. En van hun 5e tot en met hun 11e ongeveer zaten ze op die school. En wat leerden ze op die school? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De eerste 5 boeken van de Bijbel leerden zij uit hun hoofd. Zij zaten al die jaren op school om die eerste 5 boeken van de Bijbel uit hun hoofd te leren. Dat is de basis van het hele Joodse geloof. En ieder kindje kreeg die basis vanuit school gewoon mee zijn leven in. Als zo'n kind dan 1 jaar of 11 was, dan eindigde dat stukje opleiding. En dan gingen ze terug naar huis, naar hun ouders, waar de meiden van hun moeder leerden om een huishouden te runnen en waar de jongens van hun vader het vak van hun vader leerden. Behalve de beste. De beste die mochten door naar Bet Talmud. En daar waren ze ongeveer 1 jaar of 4 mee bezig. Van hun 12e tot en met ongeveer hun 16e. Alleen de jongens, de meiden, die mochten dat stukje niet doen. Maar de beste jongens van de klas, die mochten doorleren. En die leerden niet alleen de eerste 5 boeken van de Bijbel uit hun hoofd, maar die leerden Genesis tot en met Maleachi uit hun hoofd. En als ze dan klaar waren aan het eind, dan kenden ze dat hele Oude Testament uit hun hoofd en gingen ze terug naar huis om daar het vak van hun vader te leren. Behalve de beste jongens van de klas. Die mochten doorleren. Tenminste, dat mochten ze proberen. Want de beste jongetjes van de klas die kregen dan het advies, zoek maar een rabbi op. En dan kwamen ze aan bij een rabbi en dan mochten ze aan die rabbi vragen, rabbi, mag ik van jou leren? En die rabbi dacht, ja, ik heb geen zin in een hele volle klas. En dat niet alleen, ik wil eerst maar eens even ontdekken, heb jij het wel in je om een leerling van mij te zijn? En om te ontdekken of je een leerling van mij kan zijn, moet ik weten, kan jij worden zoals ik? En dan ging die rabbi vragen stellen. En als je een goede leerling was, dan wist je antwoord op die vragen. Maar als je een hele goede leerling was, dan wist je een vraag op de vraag te stellen. En dan werd die rabbi al een beetje getriggerd. Maar het ging hem niet om de kennis die je had. Het ging hem nog veel meer om te ontdekken, kan deze leerling ook doen wat ik doe? Want het hele idee van in de leer gaan bij een rabbi was dat je met die rabbi meeging op reis. En dat je elk stukje van zijn leven leerde kennen. Er is zelfs bekend dat er leerlingen waren die met hun meester, met hun rabbi, meegingen naar de wc. Omdat ze wilden leren, hoe doet mijn rabbi dat? Want zij wilden precies worden als hun rabbi. Het is zelfs bekend dat er leerlingen aanwezig waren op het moment dat hun rabbi de liefde bedreef met zijn vrouw. Want zij wilden weten, hoe doet mijn rabbi dat? Want ik wil tot in elk detail van mijn leven worden als mijn rabbi. En als die rabbi naar je keek en zo bezig was in dat vragenspel, dan probeerde die te ontdekken, kan deze jongen, kan hij mijn juk op zich nemen? Een juk, dat was eigenlijk de manier waarop een rabbi de hele wet en de profeten interpreteerde en die voor zijn eigen leven gebruikte. Dus dat was eigenlijk zijn leer. Dat was hoe hij leefde en de wet interpreteerde. En iedere rabbi deed dat op een andere manier. En voor iedere rabbi was er dus een eigen juk. En die rabbi keek naar die discipel om te kijken, kan jij mijn juk dragen? En als dat zo was, dan gebruikte hij twee woorden. Dan zei hij, leg acharai. En dat betekent, volg mij. Dat zijn de woorden die een rabbi gebruikt op het moment dat hij denkt, deze jongen heeft het in zich om te kunnen worden zoals ik. Terug naar Petrus. Petrus zit aan het strand. Hij is bezig met vissen. Petrus was niet het beste jongetje van de klas. Waar ergens in de opleiding hij te horen heeft gekregen, ga maar terug naar je vader en leer het vak van je vader, weten we niet. Maar we weten dat het ergens een keer gebeurd is. Dat hij te horen heeft gekregen, ga maar het vak van je vader leren. Want hij was bezig met vissen. Petrus was niet goed genoeg. En dan ineens komt daar iemand voorbij lopen. En het is niet de eerste keer dat hij Jezus ziet. Nee, Jezus heeft Nazareth achter zich gelaten en is in het gebied gaan wonen waar Petrus ook woont. En Jezus was begonnen met onderwijzen. 1 vers eerder, vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus was al een rabbi. Best kans dat hij hem op zaterdag nog in de synagoge gezien heeft. En Petrus is zijn net aan het uitspoelen en daar komt een rabbi voorbij. En die rabbi die gebruikt twee woorden. Welke woorden gebruikt hij? Lech acharai. Volg mij. Wat zegt Jezus tegen Petrus? Petrus, ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden zoals ik. Natuurlijk laat Petrus zijn netten vallen. Want mee met een rabbi, dat was het erebaantje van die tijd. Als je iets wilde, dan was het in de leer bij een rabbi gaan. En er komt een rabbi voorbij en die zegt tegen hem, Petrus, kom, volg mij. Want ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden zoals ik. En dan ineens is Petrus deel van een groep. Het zijn 12 leerlingen waarmee Jezus door Israël heen reist. Er zit nog een grotere groep mensen omheen, maar dit zijn zijn 12 vertrouwelingen. En je moet weten, in die tijd had iedereen een eigen plek in zo'n groep. Wij praten heel vaak over Petrus als dat hij haantje de voorste is. En daar praten we zelfs een klein beetje denigrerend over. Och ja, heb je Petrus weer. Ja, die moest zo nodig. Nou, of hij nou wilde of niet, dat was zijn rol. Want een groep leerlingen was altijd zo ergens, meestal ergens tussen de 17, 18, 19 jaar. En er was er eentje in de groep die was een stukje ouder. 1, 2, 23. En dat was Petrus. En Petrus, degene die als oudste in die groep was, die had als eerste de taak om dat wat een meester doet, om dat na te doen. Zodat daarna de rest van de groep kon volgen. Als je dit weet, dan is het toch zo ontzettend logisch dat er een dag komt waarop Jezus tegen zijn leerlingen zegt, jongens, gaan jullie het maar proberen. Hè? Gaan jullie er maar op uit, Matthäus 10. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Als je dit weet, is het toch zo logisch dat Jezus, nadat hij al een keer eerder een wonderbare spijziging heeft gedaan, dat hij al op een wonderbaarlijke manier eten vermeerderd heeft, dat hij die keer daarna tegen zijn leerlingen zegt, geef jullie hem maar te eten. Dan is het toch logisch dat op het moment dat die leerlingen dat moeilijk vinden, dat Jezus zegt, nou kom maar, geef maar wat je hebt. 5 broden, 2 vissen. Ik ga ervoor bidden. En dat hij begint te breken en dat hij het niet uitdeelt aan de mensen, maar aan zijn leerlingen, zodat zijn leerlingen dat door kunnen geven. Omdat het niet de bedoeling is dat het alleen maar gaat om wat je weet, maar dat het ook gaat om wat je doet. Dan is het toch logisch dat als Petrus midden in de nacht Jezus over het water ziet lopen, dat zijn allereerste reactie is, Heer, als u het bent, zeg mij dan dat ik naar u toe moet komen. Want dat was de context waarvanuit zij dachten. Dit is mijn meester en hij heeft tegen mij gezegd dat ik kan worden zoals hij. En dus moet ik gaan doen wat hij doet. En dan is het toch logisch dat Petrus verbaasd is op het moment dat Jezus zegt in Johannes 13. Vanaf vers 36, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je me volgen. Natuurlijk is Petrus verbaasd. Hè? Waarom kan ik u niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven, waarachtig, ik verzeker je. Nog voor de haan kraait, zul je mij 3 maal verloochenen. Dan is het toch logisch dat als dat gebeurd is, dat Petrus besluit om weer terug te gaan vanuit Jeruzalem naar het meer van Galilea. Terug te gaan naar zijn geboortedorp. Terug te gaan naar het beroep van zijn vader. Johannes 21, vers 2. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee anderen. Petrus zei, ik ga vissen. Het is hem niet gelukt. Hij heeft het geprobeerd. 3 jaar lang is hij dag en nacht met Jezus opgetrokken. Hij heeft het geprobeerd. En er waren veel momenten dat het goed ging. Maar dit laatste stukje, het allerlaatste stukje, het is hem niet gelukt. Hij kon niet dat laatste stapje zetten wat zijn meester wel gezet had. Hij kon niet zijn leven geven. Het houdt op. Het is voorbij. Petrus gaat terug naar zijn geboortedorp. Hij gaat terug naar het beroep van zijn vader. En in dat dieptepunt, daar zoekt Jezus hem op. En daar in dat dieptepunt leert Petrus wat het betekent om in Christus te zijn. Want daar in dat dieptepunt heeft Jezus een maaltijd bereid. Eet hij met Petrus. En aan het eind van de maaltijd vraagt Jezus 3 keer aan hem. Petrus, hou je van mij? Jezus vraagt dat niet omdat hij dat nodig heeft. Jezus vraagt dat omdat Petrus het nodig heeft. En tot 3 keer toe zegt Jezus, zorg voor mijn schapen. Jezus laat daar zien wat het betekent om in Christus te zijn. Namelijk, ook al heb je zo ontzettend gefaald, ik schrijf je niet af. Nee, sterker nog, Petrus. Dat wat je niet kon, dat ga je in de toekomst wel kunnen. Johannes 21, vanaf vers 18. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, leg acherai, volg mij. Petrus, we zijn nog niet klaar. Nee, we beginnen net. We beginnen net, alleen je mist nog iets. We zijn nog niet klaar, we beginnen net, maar je mist nog iets. Petrus, weet je wat je mist? Handelingen 1, vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinde van de wereld. Petrus, je mist nog mijn Heilige Geest. Je hebt 3 jaar lang met mij opgetrokken. Je weet wat het is om te leven met mij. En nu mag je gaan leren om te leven door mijn geest heen. Want mijn geest zal je kracht geven. En je zult van mij getuigen. Petrus, dat wat je niet kon, dat ga je wel kunnen. Sterker nog, het gaat je je leven kosten. En je gaat jouw leven geven. Dat wat je niet kon, dat ga je wel kunnen door de kracht van de Heilige Geest. En precies dat is wat er ook gebeurt. 10 dagen lang zitten de leerlingen van Jezus in een bovenkamer ergens in Jeruzalem te bidden. En dan ineens gebeurt er iets, een windvlaag. En ze zien een soort van vuurvlammen op elkaars hoofd. En ze beginnen te spreken in talen die ze helemaal niet kennen. En ze gaan naar buiten en er zijn mensen die zeggen, jullie zijn dronken. En dan stapt Petrus naar voren in Jeruzalem. Precies die plek waar Jezus opgepakt is. Daar waar hij de vorige keer zo gefaald had. Maar nu door de kracht van de geest kan zeggen. U, Joden en inwoners van Jeruzalem. Handelingen 2. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Ik kom over een paar uur terug, maar oké. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Petrus die stapt naar voren en die heeft de kracht om te getuigen van Jezus. Daar in het hol van de leeuw. En daar stopt het niet. Maar een paar dagen later is hij samen met zijn goede vriend Johannes op weg naar de tempel. En bij de schone poort, een van de poorten van de tempel, zit een bedelaar en die vraagt om geld. En Petrus die kijkt hem aan in Handelingen 3 vanaf vers 6. Petrus die kijkt hem aan en die zegt, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Dat er ook maar geen misverstand zal bestaan over wie het gaat. Het gaat om Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. En hij pakt hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Bij de ingang van de tempel. En het is niet onopgemerkt gebleven. Want Petrus mag samen met Johannes even verschijnen bij de leiders van het volk. Om zich te verantwoorden over dat wat er gebeurd is. Handelingen 4 vanaf vers 8. Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Dit zijn de mensen die Jezus veroordeeld hebben. Dit zijn de mensen waar Petrus het meest bang voor zou moeten zijn. Want deze mensen die kunnen ervoor zorgen dat zijn leven vandaag nog voorbij is. En dan zegt hij, nu wij vandaag worden verhoord, omdat we een zieke hebben geholpen en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Wow, er is echt iets gebeurd in het leven van Petrus. Natuurlijk, hij heeft 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Hij kent Jezus als geen ander bijna. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat hij ook daadwerkelijk zijn leven durfde te geven. Nee, het leven met Jezus, wat vervolg krijgt in de vervulling met de Geest, dat zorgt ervoor dat zijn leven op zijn kop staat. En als we vanochtend zo naar het verhaal van Petrus kijken, dan mag dit vanochtend voor ons een spiegelverhaal zijn. Want dat is precies namelijk waartoe we opgeroepen worden. Als we kijken naar de grote lijn van de Bijbel, dan zien we dat we ertoe opgeroepen worden om te leven met Jezus door de kracht van de Heilige Geest. En dat die twee met elkaar hand in hand gaan. En ik denk dat op het moment dat je leven hebt gegeven aan Jezus, dat je tot bekering bent gekomen, of op het moment dat je gelooft in Jezus, dat eerste stukje nog niet zo heel moeilijk is, leven met Jezus. Hoe geef je dat praktisch vorm in je dagelijks leven? Oké, daar kunnen we het nog over hebben. Maar ik denk dat voor ons, voor de meeste van ons, nog best wel een aantrekkelijke gedachte is. Leven met Jezus. Jezus zegt zelf dat wij geen slaven zijn, maar zijn vrienden. Dus Jezus is een vriend van ons. Dat is niet het meest ingewikkelde stukje. Nee, ik denk dat we het veel ingewikkelder vinden om te leven door de Geest. Leven met Jezus gaat nog over leren. Leven met Jezus gaat nog over proberen netjes te leven. Maar leven door de kracht van de Geest, dat kan je hele leven op zijn kop zetten. En volgens mij, laat ik het zo zeggen, als ik kijk naar mijn eigen leven, dan zijn er hoofdzakelijk twee dingen die het voor mij ingewikkeld maken om te leven door de kracht van de geest. Weet je, er zijn momenten in mijn leven dat ik zeg, ja, als ik terugkijk, daar en daar en daar. Ik heb momenten gehad dat ik leefde door de kracht van de Heilige Geest. Maar als ik terugkijk in mijn leven, zijn er ook zoveel momenten dat ik wel leefde met Jezus. Dat ik het mooi vond om hem te aanbidden. Dat ik het bijzonder vond om van hem te leren. Dat ik probeerde mijn leven zo in te richten zoals ik dacht dat Jezus dat van me vroeg. Maar dat ik dat voornamelijk op eigen kracht deed. En dat wat mij tegenhoudt om echt te leven door de kracht van de geest. Dat begint gewoon heel simpel bij het vragen. Als je denkt wat irritant, die is van mij. Dus hij mag het. Slaap lekker, jongen. Het eerste wat het moeilijk maakt om te leven door de geest, is dat ik er niet gewoon om vraag. En dat is wel wat we iedere keer in de Bijbel zien gebeuren. Dat is wat Jezus zegt op het moment dat hij de Heilige Geest introduceert. Dan vergelijkt hij de aardse vaders met de hemelse vader. En dan zegt hij, zou mijn vader jullie dan niet de geest geven als jullie hem daarom vragen? Natuurlijk geeft hij hem. Dus op het moment dat wij erom vragen, dan geeft God zijn geest aan ons. En dat is ook wat je ziet gebeuren in handelingen. Dat er gewoon momenten zijn waarop er simpel gevraagd wordt om de Heilige Geest. En dat geldt ook voor ons eigen leven. Er zijn momenten dat we gewoon mogen vragen, Geest van God, vul mij. Ja, maar Joel, hoe zit dat dan met vervulling en doop? Nou, daar gaan we waarschijnlijk nog een keertje over praten dit seizoen. Maar laat me je één ding vertellen. Op het moment dat jij kan zeggen, Jezus is Heer. 1 Korinthe 12, dan kan dat niet anders dan door de Heilige Geest. Dus op het moment dat jij kan belijden dat Jezus jouw Heer is, dan heb je de Geest ontvangen. Maar dat betekent niet dat je ook leeft vanuit de kracht van de Geest. Gewoon simpelweg omdat je daar misschien niet om vraagt. En daarom wil ik je aanmoedigen en moedig ik mezelf daarbij net zo goed aan, vraag om vervulling met de Geest. Want dat is de aansporing die wij van Jezus zelf krijgen. Maar dan kom ik bij een tweede blokkade die ik in mijn eigen leven merk. En dat is dat ik gewoon niet altijd wil. Dat ik er niet altijd zin in heb. Dat ik er niet altijd behoefte aan heb. En dat kan verschillende redenen hebben. Soms voel ik me gewoon schuldig naar God toe. Als ik nu ga vragen om zijn geest, dan moet ik ook hier iets mee. Dat is een leugen. God zegt niet, leef met Jezus, krijg je leven op orde en dan wil ik mijn geest geven. Nee, God zegt, ik wil dat je leeft met Jezus door de kracht van de geest, zodat de kracht van de geest juist die dingen in jou kan bewerken die je zelf niet kan. Op het moment dat ik mij schuldig voel, zijn dat de dingen die ik voor mezelf in herinnering moet brengen. Ik heb geen schuld naar God. Want Jezus heeft al mijn schuld gedragen. En op het moment dat jij zegt, ja maar Joel, ik geloof ook in Jezus, dan geldt dat ook voor jou. Tegelijkertijd merk ik in mijn eigen leven dat het niet alleen schuld is, maar dat het soms ook angst kan zijn. Nou, de Heilige Geest, ik heb er verhalen over gehoord. Als die over je komt, dan raak je alle controle kwijt. Als die over je komt, dan lig je op de grond. Als die over je komt, dan ga je dingen zeggen waarvan je niet eens weet wat het betekent. Ja, dat kan. Ja, dat gebeurt hier niet, op zondagochtend, meestal. Maar het kan wel. En weet je, daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Sterker nog, als dat echt bij God vandaan komt, dan kan het niet anders dan iets moois zijn. Toch? En natuurlijk weten we verhalen. Natuurlijk kennen we situaties waarin dat soort dingen uit de hand gelopen zijn. Maar gaat dat ons er echt van weerhouden om onszelf uit te strekken naar de volheid van zijn geest? Gaat dat ons er echt van weerhouden om God te vragen om iets waarvan Paulus zegt, oh, ik zou willen dat jullie dat allemaal hebben? Gaat dat er echt ons van weerhouden om God bijvoorbeeld om tongentaal te vragen? Gaat dat ons er echt van weerhouden om God, om iets wat nog veel hoger is, om profetie te vragen? Gaat dat er ons echt van weerhouden om te bidden voor iemand die ziek is? Gaat dat ons er echt van weerhouden om woorden van wijsheid uit te spreken over de levens van andere mensen? Gaat dat ons er echt van weerhouden om dat te doen waarvoor we als kerk geroepen zijn, namelijk om Gods koninkrijk zichtbaar te maken hier op aarde op dit moment? Ja, maar Joel, is Gods koninkrijk dan al nu, hier op aarde, dit moment? Oh ja, zeker. Nog niet helemaal zoals het gaat komen in de toekomst, op het moment dat Jezus weer terugkomt en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Maar we krijgen nu al doorkijkjes van Gods koninkrijk op dit moment. En dat is iets waar we ons naar uit mogen strekken. En gaat dat met vallen en opstaan? Gaat dat altijd goed? Nee. Ja en nee, ja, het gaat met vallen en opstaan. Nee, het gaat niet altijd goed. Maar gaat dat ons ervan weerhouden om van het leven te proeven wat God voor ons klaar heeft liggen? En weet je waar ik soms ook last van heb? Dat ik er gewoon onverschillig over ben. Dat ik denk, ach ja, natuurlijk, ik vraag wel aan God, Heer, wilt u mij vullen met uw geest, maar nou, laten we het niet te gek maken vandaag, hè? Want op deze manier komt het ook wel goed. Ik merk in mijn eigen hart dat ik soms onverschillig ben als het gaat om dat grote dat God klaar heeft liggen. En is het mijn schuld niet, dan is het mijn angst wel. En is het mijn angst niet, dan is het mijn onverschilligheid wel. En zo merk ik dat er iedere keer opnieuw weer momenten zijn in mijn leven dat ik me er niet naar uitstrek om vol te zijn van Gods geest. Maar op het moment dat ik die doorkijkjes krijg van God. En misschien ken je ze vanuit je eigen leven. Die momenten dat je terugkijkt en dat je zegt, ja daar was de kracht van Gods geest zichtbaar. Ik kan er niet exact woorden aan geven. Ik kan er niet de vinger op leggen. Ik kan zelfs niet op de minuut afzeggen dat het daar was. Maar als ik terugkijk, dan weet ik, daar was de kracht van God, van Gods geest werkzaam. Als je dat kent in je leven, en je laat die gedachten weer eens toe, en je gaat weer eens terug naar wat je op dat moment meemaakte, dan wil je toch niet anders dan vol zijn van de geest. Want natuurlijk, het is super mooi om te leven met Jezus. Maar het is nog vele malen mooier op het moment dat je je ook nog eens laat vullen door zijn eigen geest. Want dan is het niet alleen Jezus met jou, maar dan is het Jezus in jou. Want het is net zo goed zijn geest als de geest van de Vader. Hij wil met zijn geest in ons wonen. En ik wil je vragen op het moment dat je merkt dat Gods geest in de buurt komt bij je. Dan is dat altijd heel liefdevol. Dan is dat altijd heel voorzichtig. Omdat hij je alle ruimte wil geven om terug te deinzen. Er zijn een heleboel hele grote verschillen tussen God en zijn tegenstander. Eentje wil ik er daarvan uitlichten. Een van de grote verschillen is dat de tegenstander van God ons wil opslokken. Ten koste van ons om zichzelf te verrijken. God is precies het tegenovergestelde. God wil zo graag dat wij vanuit onze eigen vrijheid onszelf aan hem overgeven. Niet zodat hij er rijker van wordt, maar zodat wij er rijker van mogen worden. Dat is wat hij voor ogen heeft. En daarom wil ik je vragen op het moment dat je voelt, of het idee hebt, of denkt misschien wel dat. Dat zijn woorden die we er dan op dat moment aan geven. Op het moment dat je het idee hebt dat misschien wel Gods geest op jouw hart klopt. Deins niet terug. Doe geen stap achteruit. Omdat je misschien wel bang bent voor wat er kan gebeuren. Omdat je misschien wel bang bent dat er schuld zichtbaar wordt. Omdat je er misschien wel even geen zin in hebt. Deins niet terug. Maar zet een stap naar voren om te ervaren dat in de tegenwoordigheid van God er genade, liefde, vergeving, rust, al die mooie dingen, dat die daar zijn. Zodat in jouw leven de kracht van Gods geest zichtbaar mag worden. Dat in jouw leven de gaven van de geest zichtbaar mogen worden. Dat in jouw leven de vrucht van de geest zichtbaar mag worden. Zodat wij met elkaar iets van Gods koninkrijk hier op aarde kunnen laten zien. Deins niet terug. Amen.